Gemeente, ik neem aan dat u het fijn vindt als u bezoek krijgt, als u ernstig ziek bent geweest. Daar rekent u eigenlijk ook een beetje op. Om dan aandacht te krijgen. Dat is goed. Daar is ook niks mis mee. Jongens en meisjes, we hebben vanmiddag gelezen uit de Bijbel over Hiskia. Die man was heel erg ziek geweest. Hij dacht echt dat hij ging sterven. En hij had het daar heel moeilijk mee. Want zijn werk was niet klaar. En ja, wat zou er dan met het volk van de Heere gebeuren? Toen heeft hij gebeden. Als er iemand is die vanmiddag denkt, bidden helpt eigenlijk niet. Dan heb je vanmiddag kunnen horen dat het wel helpt. Ja, zeg je maar, ik heb ergens om gebeden en... Nou ja, het is toch gebeurd. Ja, soms dan helpt het op andere manieren als dat je zou denken. Denk maar aan de Heer Jezus. Toen hij was in de hof van Gethsemane, toen bad hij: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij bad erbij niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Toen kwam er een engel uit de hemel die hem versterkte, al moest hij die drinkbeker wel drinken. En wie zou vanmiddag durven zeggen dat ook dat gebed niet gehoord is en geholpen heeft? Ja, de Heer heeft toen een wonder gedaan. God doet nog steeds wonderen. De Heer heeft Hiskia genezen. En de Heer is nog steeds machtig om op een wonderlijke manier genezing te geven. We mogen de middelen wel gebruiken, maar je moet de Heer niet vergeten. Laat het oog in eerste instantie op Hem zijn. En dan op een wonderlijke manier, er komen middelen aan te pas, dan... Zo'n klomp vijgen, dan wordt Hiskia genezen en dan krijgt hij bezoek. Dat is mooi, hij krijgt bezoek uit Babel. Dat is wel heel hoog bezoek, belangrijk bezoek. En dat doet iets met je als je aandacht krijgt. Aandacht is op zich niet verkeerd. Maar als het gaat om aandacht, dan... Ja, dan kan er daar wel veel verkeerd gaan in het krijgen van aandacht. Bezoek uit Babel. Nota bene, daar kloppen ze aan de deur van het paleis, een gezantschap uit Babel. Dat machtige rijk, dat is nog nooit gebeurd. En het stijgt Hiskia naar het hoofd. Een kind van God. En het stijgt hem naar het hoofd, want wij lezen dat in 2 Kronieken. Daar lezen wij in hoofdstuk 32. Maar Jehiskia, en dat is hetzelfde als Hiskia, deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied. Die weldaad is die wonderlijke genezing. En hij deed geen vergelding aan de Heere. Wat deed hij dan? Omdat zijn hart verheven werd. Daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. Ja, wat doet dat met ons? Aandacht. Ze kloppen aan de deur en dan dringt ineens tot je door dat je belangrijk bent. Nota bene, uit Babel komen ze hier naar Israël. En het hart verheft zich. Zijn hart slaat hem van trots. Er staat ergens in de Bijbel, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Ja, en iemand heeft toen terecht gezegd, er mag vreugde zijn in ons hart als we zien op wie God is in Christus voor ons. Als je hem hebt leren kennen, dan is het toch vreugde of niet? Dat is beter dan alles wat de wereld biedt. Maar tegelijkertijd mag er ook wel vrees zijn als je tegelijk hebt leren kennen wie je zelf bent. Dan mag je wel beven, want hoe makkelijk raak je verstrikt. Hoe makkelijker reist de hoogmoed op in je hart, zoals dat gebeurt bij Hiskia. Na deze wonderlijke weldaad, ja, aandacht doet iets met je. En wij moeten daar dan ook voor op de hoede zijn, dat als er wonderlijke en grote dingen gebeuren in ons leven, dat wij altijd de Heere de eer blijven geven, met ons hele hart. Als de Heere jou voorspoed geeft, dan is dat een zegen, daar mag je God voor danken. Maar voorspoed is ook een gevaar. kan ook een verzoeking zijn. Net als tegenspoed trouwens. In tegenspoed kan ook de boosheid en de opstand in je hart oprijzen. Maar ook in de voorspoed kan de trots omhoog komen. En dat is een geweldige strik. En niet voor niets hebben wij gezongen met de psalmdichter. Dat de Heere toch zijn knecht daarvoor zou bewaren. Voor dwazen, dat is ook heel dom. Hovaardij, hoogmoed. En die zonde is zo groot dat de psalmdichter zegt, als die in mij niet meer heerst, dan leef ik tot uw eer. Dat ligt er nou tussenin. Die hoogmoed, die trots. Ja, het kan zijn dat de Heer je veel heeft gegeven. Hij heeft je misschien capaciteiten gegeven, een goed verstand, of misschien een helder inzicht, of een sterk lichaam, of ja, noem het maar op, gaven. Maar dan is het extra moeilijk om er op de goede manier mee om te gaan. Als je veel is toevertrouwd, dan moet je ook veel verantwoording afleggen aan God. Dat je die dingen niet naar jezelf toe hebt getrokken en gebruikt hebt voor je eigen eer. Maar dat je het gebruikte voor de Here en voor zijn koninkrijk, waar je ook staat in de maatschappij. Daarom moeten wij op onze hoede zijn. Het kan... Met aandacht kan dus iets misgaan bij de persoon die de aandacht krijgt. Kan ook iets misgaan bij de persoon die de aandacht geeft. Wij weten niet precies wat de motieven geweest zijn van dit gezantschap uit Babel. Er staat hierbij, zij wilden weten over dat wonder. Ze waren altijd al belangstellend daar in Babel als het gaat om de sterren. En er was een wonder gebeurd met de hemellichamen. Misschien zijn er ook politieke motieven geweest. En misschien heeft Hiskia dat haar fijn aangevoeld. Dat er misschien een bondgenootschap kon zijn. En misschien wel te veel daarop vertrouwd. Ja, er kan ook in de motieven van aandacht veel mis zijn. Aandacht die veel met je doet. Laten we proberen eens een heel praktisch voorbeeld te nemen uit het dagelijks leven. Misschien heeft u er wel van gehoord, of jij, ja. Aandacht. Aandacht als jongere, dat je aandacht krijgt van iemand in je omgeving. Daar kan het ook ontzettend mee misgaan. Jullie hebben wel eens gehoord van loverboys. Die aandacht geven, jongens, die aandacht geven aan een meisje. En dat weten ze heel mooi te doen met geschenken, cadeaus, mooie woorden, vlijende tong. Maar uiteindelijk alleen met de bedoeling om die ander te misbruiken. Om er voordeel uit te halen ten koste van die ander. Oh, wat kan er ook een ontzaglijk bedrog zijn in aandacht. Ja, van mensen die weten hoeveel dat aandacht kan doen met je. Wij moeten op onze hoede zijn. Ja, wij moeten voorzichtig zijn. Wij moeten biddend met die dingen omgaan. Ook in de opvoeding. Het zou verkeerd zijn als wij onze kinderen geen aandacht geven. Maar het gaat ook verkeerd als het kind alles is. En als het kind niet leert dat er ook andere dingen zijn die hoger zijn dan hij of zij. En Hiskia die gaat hier ontzettend onderuit, als we het nou heel eenvoudig zeggen. Zijn hart slaat hem van trots. Trots, hoogmoed. En hij neemt die mensen mee, hij laat hen alles zien wat hij heeft. Alles in zijn huis. Nou mag dat dan niet? Oh ja, op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Misschien was het ook wel een gewoonte als er een politiek bezoek was dat je de mensen alles liet zien. Een beleefdheidsvorm. Maar toch is het wel opvallend dat wij dat lezen. En Hiskia verblijde zich over hen. En hij toonde hun zijn schathuis, het zilver, het goud, de specerijen, de beste olie. Het is eigenlijk een hele opsomming van alles wat hij laat zien. En je voelt er als het ware in, kijk eens wat ik heb, wie. En ja, hij geniet van die aandacht. En ja, eigenlijk had je toch willen lezen. En hij vertelde hen wat God gedaan had. En misschien heeft hij er wel over gesproken, maar het heeft hier toch niet op de voorgrond gestaan. En wij hadden willen lezen en hij gaf God de eer. En hij heeft God aangeprezen. En hij nam hen mee naar het, ja, om hen te vertellen over de dienst van de Heere. En toch, dat staat hier niet op de voorgrond. En daarin is voor ons ook een les. Hoe gaan wij met elkaar om? En soms dan, als we bij elkaar zijn, dan kunnen we heel veel praten en heel veel zeggen. Maar dan zouden we eens even deze vraag in gedachten moeten nemen. Wat staat nou op de voorgrond? Soms dan kun je een hele tijd vullen met alles wat jij hebt bereikt. En wat u bent en kunt en doet. Maar als je dan zou vragen, vertel nou eens wie de Heere is voor je. Dan kan het soms angstaanjagend stil worden. En dat is een beschuldiging voor jou en voor u. Als je niet eenvoudig uit de grond van je hart kunt zeggen tegen iemand: het is zo groot om God te kennen. En de Heer is zo goed. En er is niets dat mij meer vreugde geeft en meer troost dan te zien op de Heer Jezus. Dat eenvoudig te zeggen. Daar eenvoudig op te wijzen. Er zijn toch wel gelegenheden om dat te doen. Ik ontmoette de laatste man en hij misbruikte de naam van de Heer. Hij haalde de naam van God erbij. Ik zei: nou, maar daar hoef je de naam van God toch niet bij te noemen. Ik zeg: maar weet je trouwens hoe goed het is om God te kennen? Dat is het grootste geluk. En ik had een Bijbel achter in mijn auto. Ik zeg: nou, neem die nou mee. Daar kun je de Heer in vinden. Zoek de Heer nou. Ja, gemeente, daar kunnen we nooit genoeg doen om de Heer aan te prijzen. Maar intussen gaan er ook andere gedachten door je hoofd. Als je in gedachten ziet hoe dat door het paleis, hoe dat ze alles zien in dat huis en in dat rijk. En ja, misschien hebben ze nog wel meer gezien dan dat Hiskia echt wilde laten zien. Hoe zou dat nou eigenlijk zijn bij ons, in ons huis en in ons leven, als mensen echt de binnenkant van ons leven mogen zien, op onze kamer komen en zouden kunnen zien wat daar gebeurt als we alleen zijn en in onze huiskamers en op stille uren? En wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? En Hiskia laat hen alles zien. Ja, om nou alles te kunnen laten zien aan mensen. Ja, dat is toch ook weer iets groots. Als we niets te verbergen hebben. Als we niets te verbergen hebben voor mensen, zou eigenlijk ook wel dwaas zijn. Omdat je niets kunt verbergen voor God. Wat is dat een rust in je leven? Als je niets te verbergen hebt voor God. Omdat je eerlijk gemaakt bent voor de Heere en door de Heere. Dat je niet langer een dubbel leven hoeft te leiden. Dat je niet de schijn op te houden. Dat je niet schijnheilig hoeft te leven. Ja, gemeente, kennen wij de rust van een goed geweten? O, ik weet dat Gods kinderen struikelen en ook dagelijks in velen. Maar altijd, als het recht is, de bereidheid om het voor God te belijden. Waar David uiteindelijk ook weer kwam in Psalm 32. Ik bekende: o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heer, u mag alles weten, want u weet het toch al wel. Om niet schijnheilig te hoeven zijn. God heeft een gruwel van alle schijn. Bedenk dat toch. Bedenk het toch. Alles te kunnen laten zien. Aan God en aan mensen in je leven. In je huis, in je kamer en waar dan ook. Dat is een voorrecht. Hiskia, wat is die man verstrikt geraakt in de zonde van hoogmoed. En gemeente, laten wij daar vanmiddag dan niet bovenuit komen. Maar laten wij bedenken dat dat met ons ook kan gebeuren. Denk aan David. Die man was machtig geworden. Hij had zijn vijanden overwonnen. En toen wilde hij het volk laten tellen. En zelfs Joab voelde aan dat dit iets verkeerds was. Het was hem een gruwel, staat er in de Bijbel. Ja, voelen wij het aan? Hebben wij een teer geweten? Leven wij zo dicht bij de Heere dat ons geweten ons waarschuwt op het ogenblik als wij bezig zijn om van de Heere vandaan te gaan en onze eigen eer te bedoelen. Onze eerste gedachte is hoog bezoek en onze tweede gedachte is een hard bericht. We kunnen ons voorstellen hoe dat Jeruzalem is uitgelopen toen dat hoge gezelschap uit Babel kwam. En het is bekend geworden dat die mensen alles hebben gezien. En dan krijgt Hiskia, als ze weg zijn, nog een keer bezoek. Dan komt de profeet, die komt naar Hiskia toe. Toen kwam de profeet Jesaja tot de koning Hiskia. En hij zei tot hem: wat hebben die mannen gezegd? En van waar zijn ze tot u gekomen? De profeet gaat voor de koning staan en hij stelt hem vragen, heel confronterend. Wat hebben die mannen gezegd? Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Hiskia geeft antwoord en het lijkt wel min of meer ontwijkend. De Heer stelt aan ons ook steeds vragen in zijn woord. Het woord van de Heer is ook confronterend. Als wij er eerlijk mee om willen gaan, dan is er een confronterende waarheid in het woord van God. Hoe leef je nou eigenlijk? En waar besteed je nou eigenlijk je kracht aan? En je lichaam, waar gebruik je het voor? En je tijd en je geld. Draait het om jezelf? Haal je het naar jezelf toe? Of is het voor God? Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En natuurlijk kun je elke dag in je Bijbel lezen en toch daar heimelijk overheen lezen. En zo gewend eraan raken om er overheen te lezen, dat je de scherpte van het woord niet meer voelt. Dat woord dat zo scherp is als een zwaard, dat je ontdekt en het je laat zien. Ja, dat wil je eigenlijk niet, hè? Die pijn voelen. Die pijn waarmee dat scherpe woord naar binnen gaat in je hart. En dat je het moet erkennen, zo ben ik dus. Ik ben dus ook zo dwaas en hoogmoedig. Ik ben dus ook zo zelfbedoelend en egoïstisch. Ik leef ook zo makkelijk zonder de Heere en voor mijn eigen eer. Dat doet toch pijn, dat wil je toch eigenlijk niet horen. Ja, je ontwijkt toch die persoon die je daarmee wil confronteren. En je ontwijkt toch die plaats in het woord die je dat aanwijzen. Ja, en het lijkt alsof Hiskia dat ook doet. Ook na ontvangen genade. Hiskia zei: zoals ze zijn uit een ver land tot mij gekomen uit Babel. Maar die profeet laat hem niet met rust. En hij zegt: wat hebben zij gezien in uw huis? En Hiskia zei: ja, en dan moet je voor de dag komen. Zegt: ze hebben alles gezien. Ze hebben alles gezien. Daar is de stem van het woord, jongeren, ouderen, die ons waarschuwt, die ons laat zien wat er misgaat in ons leven als we er eerlijk mee omgaan. Daar is ook de stem van het geweten. Spreekt die stem nog in jou en in uw leven? Of heb je dat spreken het zwijgen opgelegd? En dan moeten wij dit bedenken over het geweten. Wat is eigenlijk het geweten? Je zou kunnen zeggen: het geweten is het meeweten met God. Het geweten is door God ons gegeven dat wij gewaarschuwd worden als het misgaat. Die stem die je waarschuwt. Maar toch is het ook zo dat ons geweten door de zonde is aangetast. Dat het kan zijn dat ons geweten ook dwaalt. Zo dachten de fariseeën dat het verkeerd was als je at zonder je handen te wassen, maar de Heer Jezus zegt: jullie dwalen wel. Want daardoor wordt de mens uiteindelijk niet verontreinigd. Maar je wordt verontreinigd door datgene wat uit je hart voortkomt. Daardoor komt doodslag en overspel en diefstal in je leven. Daardoor komt onreinheid. Dus dan voelen wij dat geweten, dat dwaalde. Dus ons geweten moet altijd weer getoetst worden en geëikt worden aan het woord van God. Ik kan natuurlijk wel mijn gedachten hebben, maar ik kan er ook wel naast zitten. Ik moet altijd weer me afvragen: wat zegt de Heere er eigenlijk over? Ik kan ook wel eens denken: nou ja, dat geeft niks. Dat is eigenlijk ook de geest van deze tijd. Laten we dat ook eerlijk tegen elkaar zeggen. In deze tijd is er een geest waardoor er gedacht wordt al heel snel: dat moet kunnen. Maar het gaat er niet over wat ik denk. Of ik denk dat het moet kunnen, omdat toch iedereen het doet. Maar het gaat erover wat de Heere zegt. En dan moeten we daaronder buigen en ons geweten ook keer op keer daaraan toetsen en bijstellen. En toch is het een rijke gave van God dat er een stem is die spreekt van binnen. en die wij niet moeten tegenstaan en niet op de mond aan, waardoor die stem steeds meer kan gaan zwijgen. Die stem die net als die profeet ons tot verantwoording kan roepen, waardoor ons hart ons kan slaan van onrust. En uiteindelijk, ja, dan moet Hizkia openbaar komen, dan komt hij tevoorschijn. Wij willen altijd wegkruipen, we willen altijd ergens achter schuilen, als het kan de schuld op een ander leggen. Maar nou tevoorschijn te komen, zoals we zijn, te worden wie we zijn, en niets voor God verborgen te houden, dat is nodig. Om het te belijden, zodat God het zal wegnemen. Gij naamt die gunstig weg, en dat er vrede komt in ons hart. Want zolang je het zelf wil wegstoppen, is het er nog steeds. En dan komt het toch weer tevoorschijn en steekt het de kop op. En je weet ten diepste, het is niet goed. En ik wil er toch niet van loskomen. O, die onrust, hoe lang houden we dat vol? Maar om nou te worden wie je bent, geen schijn op te houden, geen stand op te houden, maar eerlijk te zeggen, ja, ze hebben alles gezien wat in mijn huis is. Geen ding in mijn huis dat ik hun niet getoond heb. En dan komt er een harde boodschap. Ja, dan spreekt de profeet het oordeel uit. Hij zegt, nou komt er een tijd, moet je luisteren, Hizkia. Dan ben je zo trots geweest tegen die mens. Maar nou zullen ze uit datzelfde land komen. En dan zullen ze al die rijkdom meenemen. En dan voel je dat de Heere raakt. Juist op die plaats waar het meest gevoelig is. Daar waar de trots omhoog was gekomen, daar zet de Heer het zwaard erin. Die rijkdom waar jij zo trots op was, zullen zij meenemen. Zo kan het ook gebeuren in het leven van Gods kind. Dat je op een verkeerde weg gaat. Dat je een weg gaat van zelfverheffing en zelf bedoelen. En je weet het misschien wel en je wil het niet, totdat de Heer ingrijpt. En hij juist daarin je tegenkomt en daarin je trots gaat breken en je gaat vernederen. Je gaat verootmoedigen onder de Heere. Ja, en nou is het natuurlijk zo dat dat oordeel, dat kwam niet alleen door deze zonde. Dat kwam door de zonde van het volk. Maar de Heere toont hier wel zijn toren over de hoogmoed van Hizkia. Door op dit ogenblik het oordeel uit te spreken. En waarom doet de Heere dat nou? Het kan zijn dat wij ook zoiets ervaren in ons leven. Dat iets wat wij zo mooi vonden, waar wij zo aan vast zaten, dat dat teleurstelt. Dat het ons bij de handen afbreekt. Misschien gaat u wel op dit ogenblik door een diep dal. En dat je worstelt met die vraag, waarom doet God dat nou? O, waarom neemt God mij nou dit af? En waarom komt de Heer mij hierin tegen? Doet God dat uit lust tot plagen? Nee, dat doet de Heer niet uit lust tot plagen. De Heer wil het gebruiken in jouw leven ten goede, geloof het toch. Misschien ben je jong. En misschien draag je een moeilijke last, is er een zwaar juk. Dan moet je eens denken aan die woorden uit de Bijbel. Het is goed voor een man om het juk in zijn jeugd te dragen. Hij zitte eenzaam, hij zwijge stil, hij steken zijn mond in het stof. En hij zeggen, misschien is er verwachting. Er kon wel eens meer verwachting zijn. Als dat je op dit ogenblik kunt bekijken. Zoals een verwachting was voor Jozef toen zijn broers hem in de put gooiden. En toen hij meegesleept werd naar Egypte. En toen hij in de gevangenis werd gegooid, was God bezig om hem heerlijk te verheffen. Om hem heerlijk tot koning te maken. En door zijn hand een volk in het leven te behouden. Ja. Verwacht het van de Heere als het moeilijk is. En dit is waar, dat de Heere meestal door een diepe weg juist veel vrucht wil geven. Veel zegen wil geven. Zo werd Jozef voorbereid. Er mag een verwachting zijn. Dan mag je zeggen, misschien is er verwachting. De Heere doet het niet om Hiskia te plagen. Maar hij doet het om Hiskia te vernederen. Te verootmoedigen. Dus ten diepste moeten we zeggen, het is genade. Dat God zijn oordeel daar uitspreekt voor de oren van Hiskia. Opdat Hiskia zich zou vernederen. En dat Hiskia zou buigen onder God. En dat Hiskia weer op de goede plaats zou komen. En dat Hiskia bewaard zou worden voor een totale ondergang. En dan ga je het begrijpen. Als de Heer in jouw leven ook een moeilijke weg heeft gebruikt. En ik weet, de Bijbel zegt ook, laten de goede tierenheden van de Heer ons tot bekering leiden. Maar als de Heer nou een moeilijke weg heeft gebruikt in je leven. En dikwijls is dat nodig en dat ligt aan ons. Komt omdat mijn hart zo hard is. En dan toch te mogen zeggen, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Ja, en hoe ga je daar dan mee om, hè? Wat is dan je antwoord? Als de Heere met zijn oordeel je tegenkomt. Daar kan op veel manieren mee omgegaan worden. Je komt dat tegen in het pastoraat. Soms dan zeggen de mensen, kijk, nou ja, we moeten maar nemen zoals het komt. Maar ja, je kunt er toch eigenlijk niks aan doen. Je kunt er niks aan doen. We aanvaarden het maar. En ja, is dat goed? Of moeten we dan zeggen, eigenlijk zou het anders moeten. Eigenlijk zou het zo moeten zijn. Dat wij leren zeggen wat Hiskia zegt. Het woord van de Heere dat gij gesproken hebt, is goed. God gelijk geven. Dus niet stoïcijns, want dat doet een moslim ten diepste ook. Maar te mogen buigen eronder. En het goedkeuren. Dat kan niet uit jezelf. Dat voel je wel. Maar God gelijk geven erin. Dan zeggen, Heere, wat u doet is recht. Zoals Job het heeft gedaan. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Nou, dat is onze derde gedachte. Een nederig antwoord. En als je nou werkelijk veel tegenspoed hebt meegemaakt, dan zul je mogelijk ook herkennen hoe makkelijk de opstand, de boosheid in je hart omhoog komt. De frustratie, de woede, de worsteling, het onbegrip, de vragen. En misschien heb je daar wel schuldgevoel over. Hoe moet je nou mee omgaan? Nou, allereerst moet je eerlijk zijn. En het eerlijk onder ogen zien. Dat die boosheid en die woede er dus is in je hart. En dat je hart dus helemaal niet zo bereid is van nature om achter de Heere om aan te komen. Wel als het goed lijkt te gaan. Maar niet als het je tegen zit. Erken het toch hoe je bent. Voor God. Duw het maar niet weg. Maar zie het onder ogen. En verootmoedig je daarover voor de Heere. Iemand zei ooit tegen mij, ik ben nou ziek en zwak en ik heb pijn en ik kan eigenlijk niet goed van de Heere spreken. Ik kan ook niet begrijpen waarom het zo gaat. Waarom doet de Heere dat toch? Zo krijgt God toch niet de eer? En toen dacht ik, ja, het heeft toch nut. Want nu leert deze man, als hij eerlijk is, zijn eigen hart kennen. En dan mag hij zich daardoor des te meer verwonderen over de genade van God in Christus. Dat zo'n boze en zo'n schuldige zondaar toch in genade wordt aangenomen op grond van het werk van Christus. Ja, zie het eerlijk onder ogen. En je zegt, ik kan niet veranderen. En dan moet je niet bij de Heere van weg vandaan lopen. Maar dan moet je daarmee bij de Heere komen en zeg het nou maar: Heere, ik weet er geen raad mee. Zoals we het ook dikwijls in de psalmen wel horen, dat Gods kinderen worstelen. Wat bent u toch en waarom gaat het zo? En dan zie je heel vaak een omkeer. Dan ineens zien ze er bovenuit. Dan zien ze de grootheid en de goedheid van God. Dan gaan ze de Heere gelijk geven. En ze zeggen: Heere, toch met u goed. Dan lijkt alles anders, al zijn misschien de omstandigheden hetzelfde. Ja, zo ermee om te gaan. Oh ja, zo makkelijk kan er de opstand in het hart omhoog komen. En dan kan de Heere dat toch wegnemen. Hoe doet de Heere dat? Door je te laten zien op de Heere Jezus Christus. Door je te laten zien dat de Heere Jezus Christus uit de hemel is neergedaald. Dat hij arm is geworden daar hij rijk was. Dat de gezegende Heere Jezus Christus de vloek van het ruwe kruishout op zich wilde nemen. De spot en de laster van mensen gewillig was om die weg te gaan. Als je dat weer ziet, smelt je hart. Dan zeg je: Heere, u bent goed voor mij. U handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe vaak wij ook uw wetten schonden, u straft ons wel. Maar naar onze zonde niet. Dan ga je het je Hiskia nazeggen. Het woord van de Heer is goed. God heeft gelijk. Misschien zeg je: het lukt me niet. En op een andere plaats waarschuwt Jesaja ons ernstig. Daar zegt hij: niemand kon het volhouden tegen God. Niemand heeft ooit God wederstaan en vrede gehad. Dan moet je toch buigen onder de Heer. En zie dan op Christus, opdat de liefde je zal leren om te buigen onder hem. Het kan ook zijn dat er een doffe onverschilligheid komt in je hart. Dat je zegt: nou ja, wat maakt het ook allemaal uit? Ik ga nog even naar de kerk of ik ga ook niet meer. Een God die hoort toch niet en God is er misschien wel helemaal niet. Als God er was, waarom gaan de dingen dan zo? En dan kun je misschien helemaal niet begrijpen dat iemand met blijdschap in een weg van beproeving toch kan zeggen: God is goed. Uit de grond van zijn hart. Wat is nou een reden dat mensen in de grootste smarten toch in de Heere gerust kunnen blijven? En toch het ermee eens kunnen zijn. Ja, zelfs in de praktijk kunnen brengen wat de apostel ergens zegt. Om ons kruis met blijdschap op te nemen. Je gezondheid misschien geknakt. Je werk kwijtgeraakt. Een geliefde verloren. Dat is niet gering. Psychische nood. En dan je kruis opnemen. En ook nog blijdschap. Hoe kan dat? Dat kruis is toch geen zaak van vreugde? Nee, in zichzelf niet. Maar weet je, als je luistert naar het woord en als je geoefend wordt in de omgang met de Heere, ga je toch begrijpen. Wat ga je dan leren door deze weg van kruis en druk? Wil de Heere mij onderwijs geven en ook vrucht geven in mijn leven? Mijn geloof versterken. Mijn hoop levend maken. Mij moed geven en kracht. Je zegt: dat begrijp ik niet. Als het druk is in je leven, hoe kan dan het geloof versterkt worden? Als het lijkt alsof Gods hand tegen je is. Nou, heel eenvoudig, zoals de apostel het zegt in Romeinen 5. Roemen in de verdrukking. Want de verdrukking, die leert ons lijdzaamheid. Wat is lijdzaamheid? Dat is dat je het volhoudt in het lijden. Dat je mag volharden. Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat leer je daarin. En je leert erin de bevinding. Bevinding is eigenlijk heel eenvoudig ervaring. Hoe als je door die moeilijke tijd heen gedragen bent door Gods kracht, dan heb je de ervaring dat je met de Heere niet beschaamd uitkomt. En als je dan weer in een moeilijke tijd komt, in een diep dal, dan is het geloof geoefend. Dan is het net als met een kleine jongen die elke dag naar school moet fietsen. 10 kilometer tegen de wind in. En dan hoe vaker en hoe langer dat je doet, dan wordt hij sterk. Dan wordt hij erin geoefend. En dan gaat, gaat het toch makkelijker later. En zo is het nou ook in het leven van het geloof. In de strijd des geloofs. Dat de hoop levend wordt. Dat je mag terugzien, dat je mag zeggen: en toen heeft God me geholpen. Toen heeft Hij mij vastgehouden. En als je dan door een diep dal gaat, dan dat je het leert zeggen: en ik weet, mijn Verlosser leeft. En met de Heere zal ik niet beschaamd uitkomen. Dat de hoop levend is in je hart. En dat is het geheim. Dat je in de druk onder het kruis leert te zien op de vrucht die God eruit wil geven. Op de winst die eruit ontvangen wordt. Dus dan ben je niet blij met de smart, met de moeite. Maar je bent toch verheugd, omdat je weet: hierdoor wil God iets groots, iets heerlijks aan mij geven. Mij dichter naar Hem toe halen. O gemeente. Ja, om nou op de juiste wijze om te gaan met het oordeel dat verdiend komt in ons leven, in een gemeente, in een kerk, in een land en in een volk, om er de winst uit te mogen halen. Dat kan alleen als wij mogen zien de weg die Christus ging. En als het in ons hart en leven vast ligt dat Christus gewillig was om onder en in het oordeel te komen. Dat Hij, zoals Filippenzen 2 het zegt, zichzelf heeft vernietigd, ontledigd, gebogen onder het oordeel van God tot in de diepte van de dood en van de vloek en van de hel, om mensen te verlossen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ja, dan ga je het begrijpen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dan mag je weten, dit oordeel is uiteindelijk niet het oordeel. Want God heeft voor mij het oordeel weggenomen. Ik zal niet sterven, maar leven. En de naam van de Heere verkondigen en groot maken. En zo zul je ook het beeld van de Heere vertonen. En misschien zit je hier vanmiddag en ben je moedeloos. En zeg je: ach, is het wel allemaal waar geweest in mijn leven? Want als het waar was geweest, dan zou er niet zoveel boosheid, opstand, struikeling, teleurstelling over mezelf zijn bij mij. Maar luister dan wat we gehoord hebben over Hiskia, hoe dat hij in de strik kwam. Denk aan David, hoe hij in de strik kwam. Denk aan Mozes, die in woede en drift sloeg op de rots. Denk aan Petrus, die greep naar het zwaard en Malchus het oor afsloeg. Niet om het goed te praten. Verootmoedig u erover, maar wanhoop niet aan de genade van God. En blijf niet in de zonde liggen, ook in deze week van voorbereiding en zelfonderzoek. En leer het toch verstaan, dat waar is wat het formulier zegt. Wij liggen in onszelf, midden in de dood. Maar we zoeken het leven buiten onszelf in Christus. En misschien is er iets moeilijks, dat eigenlijk menselijkerwijs onverteerbaar is. Bijvoorbeeld zoals Mozes. Die man die had die zware taak gehad om het volk van God te leiden 40 jaar door de woestijn. En toen kwamen ze aan de grenzen van het beloofde land. En toen wilde die man zo graag ingaan in Kanaan. En hij heeft de Heere vurig gebeden. En de Heer heeft hem zijn gebed niet gegeven. Hij mocht niet ingaan. Maar weet u wat hij wel kreeg? Toen is Mozes die berg Nebo opgeklommen. En toen heeft hij daar een gezicht gekregen op dat beloofde land. En toen heeft God hem op die hoge berg, met het uitzicht op Kanaan, weggekust uit dit leven en begraven. Ja, gemeente. En dan kan het toch goed zijn, als datgene wat je misschien met heel je wezen zou willen, je niet gegeven wordt. Maar beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Het is mij goed. Het is mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. En dan toch niet teleurgesteld. En dan toch eeuwige vreugde te mogen ontvangen. Hier ten dele aangevochten. Eenmaal volmaakt. Eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Amen.